gesprekken gaande. De winkels van Polaren gingen gisteren voor onbepaalde tijd dicht omdat banken hun geld terugvorderden. In totaal gaat het om 20 winkels in Nederland. De post komt binnenkort misschien nog maar 3 keer per week door de bus. Dat zegt een woordvoerder van PostNL in het Algemeen Dagblad. Als de Europese richtlijn voor postbezorging wordt versoepeld, zal PostNL daar meteen gebruik van maken. De hoeveelheid post in Nederland is namelijk fors afgenomen door het internet. De Turkse Centrale Bank heeft de belangrijkste rente verhoogd van 7,75% naar 12%. Het moet de inflatie een halt toeroepen en de koers van de lira ondersteunen. De lira is de afgelopen weken scherp in waarde gedaald, mede door een omvangrijk corruptieschandaal rond premier Erdogan. Deze maand staat in de top 10 van warmste januari's ooit gemeten. Volgens meteorologen is van winter nauwelijks sprake geweest. De gemiddelde temperatuur was 5,7 graden. Dat is bijna 3 graden boven de normale temperatuur in januari. Oorzaak is het langdurige lage drukgebied boven de Britse eilanden. En aan het weer van vandaag, het is droog met regelmatig zonnige perioden. Het is min 1 in het noorden en plus 4 in het zuiden. Door de felle oostenwind voelt het wel kouder aan. Morgen eenzelfde weerbeeld. En tot zover het Novum Nieuws.
Verkeersinformatie door de VID.
Goedemorgen. Op de N15 richting de Maasvlakte zijn bij havens 6200 7000 alle rijstroken nog afgesloten. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. Er staat nog 2 kilometer file. In het zuiden van het land viel op de A67 Venlo-Turnhout. Daar is bij een aanrijding de rechte rijstrook afgesloten tussen Geldrop en Leenderheide. Er staat 3 kilometer verkeer stil. De N270 Helmond-Deurne is nog steeds in beide richtingen afgesloten in verband met een ongevalsonderzoek ter hoogte van de N604 naar Deurne. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 1 uur vanmiddag. Dan nog file in de regio Amsterdam op de A8 naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. En bij de Koentunnel op de binnenring van de A10 een file van 2 kilometer.
Wij draaien er niet omheen.
Grootnieuws Radio.
Welkom in Café Grande.
Grace en John delen vanmorgen hun persoonlijke worsteling met de pornoverslaving van John. Toen John zijn verslaving had opgebiecht, stelde zijn zwangere vrouw heel simpel: of je stopt ermee of wij stoppen ermee. Hij stopte, maar de relatie maakte een nog dieper dal door toen hij in plaats van de verslaving een relatie kreeg met de buurvrouw. Aan de hulplijn heb ik vandaag onze relatiecoach Jeannette de Korte. En op de voicemail de vraag: waar staat in de Bijbel dat je je naaste mag doden als hij ondraaglijk lijdt? Het koffertje is van Rotterdam naar Nieuw-Vennep gegaan en bevindt zich onder kerkplanters. Het is woensdag 29 januari. Een hele goede morgen.
Dit is Café Grande. Dit is Café Grande. Met Jorieke Frederiksen. Met Jorieke Frederiksen.
Als een ster aan de hemel. Oh, leugens die mij dreven.
Zijn ons gemaakt.
Trots heeft nu geen plaats meer. De roem die mij gevangen hield.
Is gedoemd op deze aard.
Is gedoemd op deze aard.
Zo, hier krijg je toch weer de benodigde energie van Ralf van Manen en Arjen Vink hoorde je met het bekende lied In het Licht.
Het radiomagazine dat je raakt. Café Grande met Jorieke Frederiksen.
Ik hoop dat je vanochtend goed bent opgestart. Mocht het niet zo zijn, dan ben ik er deze ochtend gewoon voor je. En Hans is er ook voor je. Toch, Hans?
Ja, zeker.
Leuk. Je was er ook vanochtend even voor mij. Je vroeg heel lief of ik thee wilde. En in plaats van een kopje thee kreeg ik zelfs een hele emmer.
Ja, joh, jij bestelt gelijk 3 mokken vol. Ik denk, nou, ik kon jouw theemok niet vinden. Ik denk, laten we vandaag eens in een emmer doen.
Ja, dus ik heb uit een emmer thee gedronken vanochtend.
Ja, dat is heel goed. Heel goed.
En maar, je hebt...
Je wilt daar toch over hebben?
Ja, ja, precies.
Nee, ja, het is eigenlijk niet een heel verheffend bericht wat ik vanochtend heb. Maar ik vond het zo grappig. Ik dacht, vorige week heb ik het over vleermuizen gehad.
Het was fantastisch.
Je hebt erover gedroomd.
Ja.
Ja. Het wonder der natuur. En nu verrast de natuur ons weer. In een koeienstal in het Duitse Rasdorf is een steekvlam ontstaan door het methaangas dat de 90 winderige koeien produceerde. Het dak van de stal raakte beschadigd en een van de koeien liep brandwonden op. Kortom, er zitten daar 90 van die winderige koeien in die stal. Die produceren methaangas en ergens was een... Door de statische elektriciteit van een apparaat kwam er vonk vrij en vloog de boel in brand. Ik dacht, ja, dat is... Ja, ik weet niet, het is misschien meer mannenhumor, maar ik zie daar echt wel weer...
Ja, precies.
ik zie daar echt helemaal de lol van in. Dus ik dacht, ja, de kop van het artikel bij de NOS is ook gewoon koeien blazen eigen stal op. Nou, en ik denk, ja, ik op de een of andere manier, daar zijn dan vast wel weer geen beelden van. Maar op de een of andere manier denk je dan toch van, ja, wat is daar gebeurd? En wat hebben die koeien gedacht? En zou dat ook bij mensen gebeuren?
Nee, ik stel
me daar zo'n studentenhuis voor. We 90 van die studenten lekker lopen te gassen 's nachts. En opeens zet iemand een koffiemachine aan en het dak gaat eraf. Nou, ik weet niet. Mijn fantasie gaat dan een klein beetje op hol.
Ik zie nu ook een kleine Hans voor die met de deo-bussen en weet ik veel.
Ja, nee, ja, goed. Ik weet niet. Het ontgassen van de mens is toch een van de mooie dingen van het leven. En mijn kids die kunnen daar ook heerlijk van genieten. Zijn er ook erg goed in. Dus nu ik dit heb gelezen, denk ik, misschien moeten we daar thuis toch nog eens even naar het dak kijken.
Ja, dat is een leuk bericht voor ook aan je dochterskant te vertellen. Wat een,
ik denk dat ik hem bewaar, inderdaad.
Wat een leuke mannenhumor zo hier in de ochtend.
Ja,
van
vandaag heeft geen wereldproblematiek, maar goed, je zal die boer zijn en 's ochtends je dak naast de stal vinden. Dat is dan weer jammer.
Dat is heel tragisch. Dankjewel, Hans. Hier zou Marcel Lidert zien, maar de vreugde van u is mijn kracht.
Dank u voor deze mooie dag.
Dank u voor deze mooie dag. Die ik van u ontvangen mag. Heer, wat een zegen. Elke dag opnieuw. U geeft uw liefde telkens weer. Iedere morgen, elke dag opnieuw.
Dank u voor deze mooie dag.
Dank u voor deze mooie dag. Die ik van u ontvangen mag. Heer, wat een zegen. Elke dag opnieuw. U geeft uw liefde. Blijdschap voor uw heilige geest. Ja, de blijdschap die u mij geeft is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht, de vreugde van u is mijn kracht. De vreugde van u is mijn kracht. Bewaar mijn geboden, blijf in mijn liefde, zodat mijn blijdschap in je is en je blijdschap wordt vervuld. Bewaar mijn geboden, blijf in mijn liefde, zodat mijn blijdschap in je is en je blijdschap wordt vervuld. Ja, de blijdschap die u mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht, de vreugde van u is mijn kracht.
Ja, de blijdschap.
Ja, de blijdschap die u mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht, de vreugde van u is mijn kracht.
Oh, die Hans toch zojuist, hè. Even wat mannenhumor hier in Café Grande. Maar we gaan nu snel door met het volgende.
Groot Nieuws Radio.
Voor al uw kleine problemen en grote levensvragen. Dit is de Hulplijn.
Aan de Hulplijn heb ik relatiecoach van Ruimte voor je Relatie, Jeannette de Korte. Goedemorgen, Jeannette.
Hi, Ulrike. Goedemorgen.
Ja, de vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat je wel goede voornemens kunt hebben, ook in je relatie, maar dat het ook wel verdraaid moeilijk kan zijn om deze voornemens vol te houden.
Ja, sterker nog, we hebben het eigenlijk allemaal nodig om daarin voorgeleefd te worden. En ja, het huwelijk van ouders mag daarin zo'n voorbeeldfunctie hebben.
Ja.
Maar dat is ook vaak heel lastig, want de praktijk is weer barstig. Het is eerlijk en realistisch om tegen elkaar te zeggen dat ja, kinderen feilloos van hun ouders weten wat hun sterke en zwakke kanten zijn, ook in hun huwelijk.
Ja.
Maar goed, mijn stelling is wel dat je dan ook als ouders kunt investeren in de liefdesrelatie van je kinderen door eerlijk en open te zijn over de dingen waar je zelf tegen aangelopen bent. Echt kwetsbaar en open durven zijn is wel heel vaak heel moeilijk, heel lastig.
Ja, maar hoe komt het? Hoe komt het dat ouders dat zo moeilijk vinden dan? Terwijl het dus heel goed zou zijn.
Ik denk dat er dan verschillende dingen in meedoen. Het eerste is denk ik, kijk, het heeft sowieso te maken met je gezins- of familiecultuur. Hè? Ben je sowieso open en kwetsbaar over jezelf? Hè, er zijn natuurlijk ook tal van gezinnen die eigenlijk die echt wel van elkaar houden. Maar die ook wel een beetje langs elkaar opleven. Zo van, ja, nou, we horen bij elkaar. Maar we hebben het niet per se over onze diepste dingen van binnen. Die er in ons hart en in ons leven zijn.
Ja.
Dus dat kan een rol spelen. En ik heb ook nog wel vaak de indruk, en ik merk dat bij mezelf ook wel een beetje, Jorieke, dat zeg maar, ouders willen ook hun kinderen vaak ook wel een soort sparen.
Ja.
En dus niet altijd allerlei dingen willen zeggen over die ze zelf moeilijk en lastig vinden. En daarmee misschien ook wel vergeten dat juist wel eens een hele belangrijke lerende functie kan hebben voor de kinderen.
Dat het juist ook belangrijk is.
Ja, nou, ik om dan even een persoonlijk voorbeeldje te noemen van, we hebben de laatste tijd best wel heel veel verdrietige dingen meegemaakt.
Mm-hmm.
En ik merk dan dat ik wat, als ik dan in zo'n proces zit van, rouw en verdrietig zijn, dan heb ik de neiging om me terug te trekken. En om daar juist niet veel over te zeggen.
Ja.
Terwijl als ik dat wel doe, en ik vertel tegen mijn kinderen dat ik soms nou heel weinig incasseringsvermogen heb, of snel verdrietig ben, of mezelf in mezelf terugtrek, dan krijg ik troost van hen.
Ja.
En zij begrijpen dat mijn reactie niet aan hun ligt, maar dat het iets met mij te maken heeft.
Ja.
En dat is eigenlijk wel heel leerzaam, want dat is natuurlijk ook vaak in een liefdesrelatie zo, hè, van dat je heel vaak het idee hebt van, oh, het ligt aan mij, of wat is er aan de hand, of wat heb ik verkeerd gedaan.
Mm-hmm.
Terwijl het dan heel vaak ook bij de ander ligt, hè, van omdat de ander niet zo lekker in zijn vel zit.
Ja,
dus
precies.
Dat is wel heel belangrijk, om je dat te realiseren.
Ja, verder heb je eigenlijk nog drie punten heb je ook van hoe je dat kan doen ook, hè? Van je dus echt kwetsbaar en open durven te zijn.
Ja, nou, weet je, het eerste wat ik zou willen zeggen, en dat is eigenlijk ook wel een open deur, maar toch heel belangrijk, is dat zeg maar openheid begint met oprechte belangstelling. Gewoon weten van elkaar wat je bezighoudt, hè?
Mm-hmm.
Dus weet ik wat dat mijn man vandaag een spannend gesprek heeft, of dat mijn kinderen een repetitie hebben, en daar ook het gesprek over aan kunnen gaan aan tafel.
Mm-hmm.
Gewoon ook gewoon even een rondje doen van, hey, hoe was je dag vandaag?
Ja.
En een tweede is onbevooroordeeld luisteren. Nou, ik merk dat ik daar nog heel veel in te leren heb. Ik vind heel vaak ergens wat van. En dan ben ik ook nog wel zo dat ik dat snel ventileer.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wel ook een grappige vraag aan bijvoorbeeld aan een echtpaar onderling of in je gezin. Van, hey, zijn er dingen waarover niet gepraat kan worden? Dus zijn er taboes in gezinnen? Of kinderen weten feilloos van, nou, dat kan ik beter maar thuis niet vertellen. Want dat komt niet handig over.
Ja, ja. Ja, dat is een hele goeie, is dat inderdaad. Zijn er taboes?
Ja, precies. En dat kan je zeg maar doorbreken door onbevooroordeeld te luisteren. Dus niet meteen je oordeel klaar, maar gewoon echt eerst het verhaal van de ander is horen en ontvangen.
En de derde?
Dat is kwetsbaarheid, hè? Dus eerlijk zijn over dingen die je zelf moeilijk vindt. Waarin je die je op je eigen weg in je eigen liefdesrelatie bent tegengekomen, in je eigen huwelijk hebt gezien. Maar dat zijn dan ook wel vaak de dingen die jongeren en je kinderen dus wel verder kunnen helpen.
Mm-hmm.
En een vraag die ik vaak aan aanstaande stellen stel is, wat vind je mooi en waardevol of belangrijk in de liefdesrelatie van je ouders? En dus ook van, hey, wat zou je daaruit mee willen nemen? En ook de vraag van, wat vond je lastig of moeilijk, of wat is juist niet een voorbeeld voor je geweest?
Mm-hmm.
En wat wil je daar dan zelf dan anders in doen?
Goeie en we
kunnen natuurlijk ook
aan
elkaar vertellen, hè? Dus zeg maar als jongens stellen met elkaar optrekken, vriendschap. Ik denk dan ook vaak van, durf ook echt diep, ook in je vriendschappen, diep door te praten en door te vragen op van, hey, hoe gaat het dan met jullie tweetjes?
Mm-hmm.
En waar wil je mee aan de slag in je relatie? Nou, dat kan ook heel goed door bijvoorbeeld een marriage course of een huwelijksvoorbereidingsweekend of zo. Dat zou natuurlijk ook een hele goede vorm daarvoor zijn.
Ja, precies. En binnenkort, hè, dat is toch wel goed om dan even te zeggen, binnenkort is er ook een van Ruimte voor je Relatie, een prepare weekend, waar je dus dit soort dingen bespreekt.
Ja, dat klopt. Dat is het weekend van 28 tot 30 maart. En alle jonge stellen die zich voorbereiden op het huwelijk, die zijn daar van harte welkom.
Ja, en dan ga je dus onder andere ook over dit soort dingen ga je dan praten. Jeanette, hartelijk bedankt voor vandaag. En ik spreek je volgende maand pas weer.
Ja, graag gedaan voor nu.
Hey, dankjewel.
Dag Jurieke, doeg.
Je hoorde onze relatiecoach van Ruimte voor je Relatie, Jeanette de Korte. Meer informatie kun je vinden. De link naar hun website kun je vinden op grootnieuwsradio.nl/cafegrande. This turned out to be nothing but a losing streak. I cannot believe my hopes were up so high. And now I've come to see I'm like a blind man wandering, and I just wanna get home. Love is patient, doesn't mind, even if it has to wait a lifetime. And when you think
tried everything, but everything came too easily. It didn't mean anything.
It didn't mean.
En de kerk. Het lijkt soms water en vuur. Volwassenen met een brandend hart voor jongeren spelen een cruciale rol. Dat zegt Corjan Matzinger. Daarover gaat hij deze donderdagavond in gesprek. Avondmelange over tieners en de kerk. Vanaf 10 uur bij Groot Nieuws Radio. Dit is de CD van de week.
We must decrease.
Wat een mooie cd van de week hebben we toch, hè? Van Audrey Assad. Dit was het lied Humble, oftewel nederig. En dat staat op haar album Fortunate Fall, wat deze week dus de cd van de week is. En daarvoor hoorde je met Brouwer, met Love Can Find A Way. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, dit is Café Grande. Vandaag delen Grace en John hun persoonlijke worsteling met de pornoverslaving van John hier in Café Grande. Erg knap dat ze vandaag hierover willen vertellen, want het is nogal kwetsbaar natuurlijk. Goedemorgen en welkom in Café Grande allebei.
Ja, goedemorgen.
Dankjewel.
Grace en John, dat zijn niet jullie echte namen. Ik begrijp dat het een onderwerp is waar je liever misschien niet heel publiekelijk over wil praten. Wat is voor jullie dan toch de reden om aan dit interview mee te werken?
Ja, begin maar.
Ja, het is voor ons vooral het dat er andere mensen iets aan kunnen hebben. Dat wij zelf hebben ervaren dat er weinig openheid is over dit onderwerp. En dat dat wij beiden zoiets hebben van als er meer openheid komt, dan kunnen we elkaar meer steunen, maar is er ook minder kansen op dat mannen hierin verslingerd raken, zeg maar. Ja.
Dus openheid, dat is echt heel erg belangrijk.
Ja. En dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Openheid waarschijnlijk tussen jullie beiden, maar dus ook gewoon eigenlijk het taboe doorbrekend eigenlijk, dat we dan ook vandaag daarover over gaan praten. We gaan eigenlijk meteen maar even terug in de tijd. John, jullie zijn nu ongeveer 10 jaar getrouwd. Ja. Wanneer begon bij jou je verslaving?
Ja, ik denk al toen ik puber was dat ik daar wel een beetje mee te maken had. Dat ik af en toe op internet zocht of in plaatjes zoiets opzocht.
En waarom deed je dat?
Ja, in eerste instantie was het gewoon spannend. Het mocht niet en ik vond het wel aantrekkelijk.
Ja, wat kreeg je dat al te horen van ouders of de kerk van dit is fout?
Dat was natuurlijk wel een paplepel ingegoten. Ja. Maar dat gebeurde gewoon meer denk ik gewoon uit nieuwsgierigheid. Omdat ik het gewoon wilde leren kennen. Maar de tijden van dat wij verkeringen hadden, toen had ik daar wel echt veel meer last van. Toen zat ik er echt middenin en er gebeurde dat echt heel veel vaker.
Toen je verkering had, maar je zat er middenin, wat betekent dat?
Nou ja, dat deed ik dan elke paar maanden wel of elke maand wel. Dat het wel gebeurde.
Ja. Dat vond je al heel veel?
Ja, dat vond ik echt te veel. Ja. Ja.
En toen je hadden verkering en had je het over dit soort dingen? Of?
Ja, ik voelde wel dat niet goed was. Dus ik deelde dan met Grace van ik ben weer een terugval gehad. En ik met die mee te dealen en zo.
Je hebt het al wel vrij snel verteld.
Ja.
Ja, dat klopt wel, ja.
Dat ik daar last van had.
Ja.
En wat vond je daar toen van? Want toen had je dus nog gewoon verkering.
Ja, ja, ik was redelijk bleu, zeg maar. Dus ik dacht echt van, oh help, wat is dit? En ik kon daar eigenlijk niet zoveel mee. Ik dacht gewoon meer van, het is meer van hem. En vervelend voor hem. En ik vind het dan ook een soort niet horen, dus stop er nou maar mee. Op dat niveau gingen onze gesprekken.
Moet je gewoon niet meer doen.
Moet je gewoon niet meer doen.
Dat beloofde ik natuurlijk ook plechtig.
Ja, jij zou het niet meer doen.
Ja. Nee. Ja. Klaar. Sorry. Nou, ik vergeef je. En dan gingen we weer, zeg maar.
Ja, en dan ging je gewoon weer verder in de relatie. Ja. Alleen, dat ging ook nog gewoon verder waarschijnlijk.
Ja, na een tijdje dan viel ik daar toch weer in terug. Ja.
En waarom vond je het zelf, want je zei je zat er middenin, waarom vond je het zelf fout? Omdat je dat dan 1 keer per maand of zo keek?
Nou, ten diepste omdat het gewoon zonde is. Zeg maar.
Vond je dat toen zelf ook al? Of is dat je echt opgelegd?
Nee, dat vond ik zelf ook al echt. Ik vond het echt wel erg zonde dat ik dat deed. Ja. En ik vond het ook wel erg voor Corina. Voor Grace dat ik dat deed. En dat ik dat zo niet helder over kon zijn. En niet eerlijk en niet transparant. Dat was heel dubbel.
Want op welke manier probeerde je het te bestrijden?
Nou, wel dat ik daar open over was. Of daar, ja, ik bad veel dat God mij wilde genezen of dat van me af wilde nemen.
Eigenlijk of God in één keer bij jou wilde doen, tada, ja. Het is weg.
Ja, er moest iets van buiten afkomen om dat weg te halen.
Ja.
Ik bad God, Heer,
ook wel makkelijk.
Geef een wonder, want, want u bent toch machtig? Nou, kom maar op.
Ja.
Ja, je was niet zelf verantwoordelijk voor de oplossing of zo, hè? Of dat, je had niet het gevoel dat dat bij jou vandaan kon komen.
Nee.
Van buitenaf moest er een verandering.
Ja.
Moest er een verandering komen.
Het was sterker dan mij, zeg maar. Dus ik kon er niks aan doen.
Ja. Maar dat gebeurde niet, denk ik.
Ja, je bent ook een keer bij Ferdinand geweest. Dat was denk ik kort voor ons huwelijk. Toen heb ik een keer gezegd van, nou ja, ik vind het wel echt een probleem. En ik wil eigenlijk niet dat het in ons huwelijk zo verder gaat. Nou, dat vond jij ook. Of dat vonden wij samen. Zo. Ja. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar in ieder geval ben je toen bij Ferdinand geweest.
Ja. Ook de relatiecoach die Ferdinand bijzet. Ja.
Die heeft mij wat tools aangeleerd om ermee om te gaan. Maar dat was meer een beetje aan het oppervlakte. Hè? Van, zorg dat je wegblijft van internet en allemaal dat soort dingetjes. En dat hielp wel, maar niet genoeg.
Ja, want wanneer besefte je echt van, het is een verslaving?
Ja, dat duurde heel lang. Ja, heel lang. Ik heb het heel lang, had ik en een georganiseerd netjes leven en een donkere kant. Ja, en dat scheidde ik heel erg. Dus dat duurde wel echt lang.
Want kon je dat in je hoofd ook gewoon scheiden?
Ja, bizar hè? Ja, heel raar is dat.
Ja, maar dat kon.
Ja. Ja.
Hoe deed je dat dan?
Ja, ik denk echt dat mijn geest echt aangetast is. Het is heel raar, maar ik kon dat wel scheiden. Ja. Ik kon de ene moment kon ik porno kijken en om vergeving bidden. En oké, ik beloof echt dat ik het nooit meer doe.
Geloof je dat dan ook op zo'n moment? Als je dat dan, ik doe het echt nooit meer.
Dat is een goede vraag. Nou,
gewetensvraag.
Beetje. Niet 100%. Ik geloof wel dat God zou kunnen doen. Maar ik wist ook alweer dat ik weer ging vallen. Ja, zoiets.
Maar je deelde het wel dus met God?
Ja. Ja. Ja.
Vond je dat moeilijk?
Ik wist wel dat ik altijd bij God terecht kon en dat hij zonde wil vergeven. Ik ging er eerder een beetje te makkelijk mee om of zo. Ik combineerde dat gewoon naast elkaar en dat probeerde ik een beetje bij elkaar te houden. Ja, heel raar als ik het nu zo zeg. Maar ja, zo ging het wel. Zo deed ik dat wel.
Alsof je dat van God ook scheidde dan, die twee kanten. Nou ja, je had dan wel zonde gedaan, maar...
Ja, ja.
Het kon ook... Kon er ook wel bij.
Ja.
Toen jullie getrouwd waren, vroeg jij er dan nog wel eens naar, Grace? Was het nog een onderwerp?
Ja, het bleef wel een onderwerp. Ja. 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 Ik denk niet dat ik er zo heel vaak naar vroeg.
Soms wel eens.
Wel eens, ja. En of er waren momenten dat John het opbiechtte.
Ja.
En zei van, nou ja, ik moet toch nog wat vertellen. En dan kwam er weer wat.
Ja.
En soms was dat één keer in het half jaar. En soms een jaar niet of zo. En dan, ja, met ups en downs, zeg maar, ging dat dan en hadden we het er ook over. Ja. Ja.
Nu is er wel een moment geweest dat je volgens mij je eerste kindje verwachtte.
Ja.
Toen heb jij het echt ook opgebiecht.
Ja.
Wat was de aanleiding daarvoor? Want toen kwam een soort grote opbiechting van...
Ja, ja, in die eerste jaren van ons huwelijk, toen werd die verslaving wel steeds meer. En ik biechtte eigenlijk maar steeds minder op. Dus dat deel van mij wat echt verslaafd aan het raken was, dat werd steeds groter. En dat beheerste steeds meer mijn leven.
Hoe beheerste het je leven?
Ja, gewoon in mijn denken. Ik was altijd op zoek naar, kan ik ergens porno kijken? Of ik was er altijd in mijn hoofd mee bezig. En ik had minder tijd voor Corina of voor Christo. En ik kon minder ding om... Gewoon echt haar iets te geven. Ik was echt veel meer met mezelf bezig. Ja.
Ook op een moment van, oh, wanneer kan ik weer kijken?
Ja, organiseren.
Ja?
Ja. 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 Ja, dan gewoon waar kan ik gaan zitten in de trein dat ik iets kan zien? Of als ik nou boodschappen ga doen en ik loop per ongeluk door dat vak waar... tijdschriften staan. Ja, daar kan ik niks doen, maar ja, ik kan daar terechtkomen. Nou, dat, je bent dat aan het manipuleren.
Gewoon altijd, ja. Altijd daarmee bezig. Ja. En probeer het dan thuis ook nog heel erg geheim, ja, als een geheim te houden.
Ja, dat
ook?
Werd natuurlijk steeds groter. En dat werd steeds meer een conflict. En uiteindelijk is het wel tot een climax gekomen toen ik ik kon het gewoon haast niet meer dragen of zo. Het botste gewoon zo erg. Ja.
Maar niet meer dragen? Hoe bedoel je?
Nou ja, ten liefste maakt een verslaving heel alleen, hè? Je staat alleen voor die verslaving. En doordat ik er niet over praat, hou ik dat ook zo. Dus ik hou het ook in stand door er niet open over te zijn. Ja.
Dus je voelde je ook alleen?
Ja. Ja. En ik voelde me ook heel erg falen. Ja. Het is zoveel jaar, het is niet gelukt. En ik had het moeten kunnen. En ik was echt uiteindelijk ook voor God een teleurstelling. Zo voelde dat. En ik durfde dat in Grace ook niet op te biechten. Want ja, aan de buitenkant was ik wel een prima jongen. Maar van binnen, ze moesten weten wat er echt leefde, hoe ik echt was. En zouden ze me dan nog wel echt willen? Ja, dus dat was reuze...
Eenzaam ook.
Ja.
En dat je dus heel erg jezelf, heel erg dus veroordeelt ook.
Ja. Ja. Ja, maar ik wist ook dat het echt heel fout was wat ik deed. Ja. Ja.
En wat was het moment dus dat je naar Grace bent toegegaan en dus wel hebt opgebiecht?
Ja, dat was eigenlijk, denk ik, 2 maanden voor de bevalling van ons eerste kindje.
Yeah.
Weet ik nog wel dat we op vakantie waren. En toen hadden we het gewoon, nou ja, we worden vader en moeder. En hoe zien we dat? En dan zo'n gesprek van, nou ja, hoe gaan we dat doen? En hoe zie je jezelf in die rol?
Yeah.
Nou ja, en ik weet nog wel dat jij toen zei van, nou ja, er is toch wel iets meer dan dat.
Yeah.
En dat je toen eigenlijk wel opbiechtte van dat je veel verslaafder was dan ik ooit had vermoed eigenlijk. Ik had het ook echt gewoon niet door.
Nee?
Nee. Nee, nee, ik dacht echt dat de momenten waar hij vertelde over zijn terugvallen, dat de momenten waren die te maken hadden met dat porno kijken. Maar niet dat het vaker gebeurde. Ik had het eigenlijk ook nooit gemerkt. Ik weet niet of het naïviteit was van mij, hoor. Dat zou ook kunnen. Maar nee, ik wist niet dat het zo erg was. Nee, nee. En dat je daar altijd mee bezig was.
Nee. Nee.
Dus jullie waren op vakantie lekker aan het praten over hoe gaan we dat nou doen later. Ja. Of later over 2 maanden.
Leuk.
Dan komt er een kleintje. Komt er.
Ja.
En dan krijg je dus opeens te horen van, oh, hij heeft toch nog een heel ander leven waar je dus niks van af weet. Ja. Hoe reageerde jij?
Ja, ik vond het echt bizar. Ja. En ik voelde me vooral heel erg, ook heel erg alleen.
Ja.
En het kwam ook, op een of andere manier kwam het toen denk ik pas bij mij binnen. Van oké, dit is dus mijn man en het wordt straks de vader van ons kind. En ja, hoe ga je dat in vredesnaam combineren? Dat kwam even niet bij elkaar bij mij.
Maar hoe uitte je dit dan?
Ik weet dat ik heel erg boos was.
Ja,
ja dat ik vooral boos was om, zo'n verslaving, dat kan nog wel, maar dat je dat achterhoudt.
Ja.
Dat je daar niet eerlijk over bent, daar kon ik niet bij. En natuurlijk vond ik de inhoud van die verslaving ook niet goed, maar het was vooral een beetje van, je kunt dus iets verzwijgen voor mij, terwijl ik dat niet doorheb.
Ja. En toen je echt verraden.
Ja.
Ja.
Ja, toen heb ik ook wel gezegd van, er moet gewoon hulp komen. En kies maar. Ja.
Kies maar, kies wat?
Ja, kies maar voor hulp of voor dat we uit elkaar gaan. Ja.
Dat is heftig.
Ja, ja, het kwam zo heftig binnen.
De kruik.
Nee, het was vooral omdat het... ik denk ook dat ik het eerder scheidde. Dat het niet zoveel met mij te maken had, die porno. En misschien omdat je dan zwanger bent. Ik weet ook wel dat er een moment was waarin hij vertelde dat ik in het ziekenhuis lag omdat er wat was met mijn zwangerschap. En dat hij niet op bezoek kon komen. Terwijl dat achteraf een moment van terugval was. En toen kwam het ineens bij elkaar voor mij, zeg maar. Je was er dus niet voor mij. En je was alleen maar met jezelf bezig.
Je verslaving.
Met je verslaving, ja. En toen kwam het, denk ik, bij mij bij elkaar. Zo van, dit is dus de realiteit. En eigenlijk kan ik hier ook niet mee dealen.
Nee. Dus eigenlijk stelde je voor de keuze of hulp.
Ja.
Of we stoppen ermee.
Of je huwelijk.
Ja, dat is echt wel heftig. Ja. Dan krijg je dat, jij met al je schroom, John, biegt dat op, weet je wel, waar je al jaren tegenaan loopt. En dan krijg je zo'n reactie.
Ja.
Wat vond je daarvan?
Ook wel een beetje een opluchting, maar het was ook wel heel confronterend. En de opluchting zat in dat ik het verteld had.
Mm-hmm.
Dus ik kon het delen. Maar ja, het was natuurlijk bizar. Ik had ineens door van dat mijn huwelijk op het spel stond. En ik zou ook vader worden. En hoe zou ik dat dan gaan doen? Dus dat was heel confronterend.
Ging je dan nog slechter van over jezelf denken?
Nou, ik ging in eerste instantie heel hard aan het werk om er nu echt mee te stoppen.
Om weer
hard te werken.
Hard te werken, hard te strijden tegen. Ja. Ja. Ja, dat is echt wat je dacht. Ja, nu.
Ja. Nu moet ik er echt vanaf komen. Dus schouders eronder en gaan. Ja.
Dat is nog wel even Grace, want dat is nog wel goed om te benoemen. Het is dus niet per se dus de porno waarop je zo heftig reageerde. Want wat verschrikkelijk dat hij dat soort dingen bekijkt. Maar meer dus het geheim wat je dan heel erg raakte, begrijp ik hieruit.
Ja. Ja. Ja, dat was het voor mij. Ja, want dat. En het is misschien ook omdat dat porno kijken dan nog te heftig is om daarover na te denken als vrouw, zeg maar. Van ja, wat bekijkt hij dan precies? Dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet weten. Maar het is wel dat wij samenleefden en dat wij voor mijn gevoel een open huwelijk hadden. Wij praten over alles, dacht ik. En dat was dus niet zo. En dat het voelde echt van ja, ik heb een maatje, maar dat is helemaal niet het maatje wat ik dacht te hebben. Ja.
Dus het hele beeld van je huwelijk, van je ja. man, dat werd even
ja.
omgeturnd.
Ja.
Want ja. Wat hebben jullie toen, of wat heb je toen gedaan? Je zei, ik ga weer strijden. Hoe ben je dat gaan doen dan?
Er is een harnas aangetrokken.
Ja, precies.
Voorwaarts.
Nou, ik wist het eigenlijk ook niet zo goed. Ik wist al dat ik kaart aan het werk moest. Maar ja, ik wist ook niet zeker of ik dat zelf al aankon. Of ik dat moest gaan doen. Dus ik moest iets gaan doen, maar het moest
je hebt wel meteen hulp gezocht bij een therapeut. Ja. Dat is wel echt meteen.
Dus ik dacht, ja, ik heb hulp nodig. En ik heb iemand nodig die hier mij verder helpt. Maar niet op het niveau van leren omgaan met internet. Maar hoe komt het nou dat die verslaving er is?
Mm-hmm.
Waar komt dat voor? Dus toen ben ik in psychotherapie gegaan. En dat therapie die gaat heel erg over wat zijn je beweegredenen? Wat voel je bij dingen? Wat zet je in beweging en wat gebeurt er, waar komt het vandaan? En daardoor leerde ik mezelf kennen van hoe dat van binnen werkte. Wat ik uiteindelijk naar die porno greep.
En wat was dat dan?
Ja, ik denk toch een stuk eenzaamheid. Een stuk, ik denk dat ik ook wat beschadiging van vroeger heb meegenomen. Wat ik niet verwerkt had. En ik denk dat ik me ook een soort, ja, dat klinkt wel heel soft, maar een soort zielig vond. En omdat ik dat zo moeilijk had. En porno gebruikte als compensatie, zeg maar.
Nou, waarom was je zielig dan?
Ja, dat
omdat je alleen was? Of
als je vla bent, ben je eigenlijk heel zielig, hè?
Ja, dat vind je van jezelf.
Ja, nee, vooral.
Ja. Ja. Maar je vindt jezelf zielig en daardoor grijp je weer terug eigenlijk. Dan kom je een soort visueuze cirkel.
Dat heet de verslavingscirkel. Ja. En je begint met een schuldgevoel en heel erg voelen. En dat gaat uiteindelijk door nadat je weer porno kijkt. Waardoor je weer schuldig voelt en alleen. En dan heb je een cirkel.
Ja,
en
daar
blijf je in.
En het wordt dan steeds groter helemaal als je het dus ook niet vertelt.
Ja.
Ging jij in die periode dan dat hij... voor jou was het hulp zoeken of het huwelijk ging stoppen. Hij ging hulp zoeken.
Ja.
Ja, hoe was dat voor jou?
Ja, daar was ik heel blij mee. Ja, ik was heel blij mee dat hij hulp ging zoeken. Hoewel ik me wel afvroeg van... gaat het nu echt over die verslaving? Het ging heel erg over identiteit en hoe die geworden was zoals die geworden was. En ja, dat zijn allemaal wel heftige thema's. Maar voor mij ging het vooral dat ik gewoon natuurlijk wilde dat die verslaving wegging.
Ja.
Maar goed, het was natuurlijk ook een hele drukke tijd. Hè? Ons kindje werd geboren en John in therapie en ik net moeder. Nou, dat was nogal wat.
Ja, stond dit dan een soort van groot ding tussen jullie? Want jij zei, je voelde je verraden, vertrouwen weg.
Nee, op dat moment nog niet. Nee, want dat was natuurlijk wel heel heftig wat ik zei, je huwelijk of hulp.
Ja.
Maar het was ook wel dat ik dacht, ja, eigenlijk dacht ik dat natuurlijk niet. Want ik wilde hem gewoon wel een kans geven. Ik zag het helemaal niet voor me dat ik alleenstaande moeder werd. Dus... ik had zoiets van, nou ja, met die hulp komt het wel goed.
Ja.
Ja. Ja.
Dat dacht ik toch wel. Ja,
ja, met een nadruk op dat dachtje. Want helaas was dat uiteindelijk niet het geval.
Nee.
We praten zo dadelijk verder daarover. Want je kreeg een soort iets met een buurvrouw ook nog daarna. Ja. We gaan eerst luisteren naar een lied. Psalm 13, How Long, halve maal. Ik ben vandaag in Café Grande in gesprek met John en Grace. John heeft een pornoverslaving gehad, wat een grote impact heeft gehad op hun relatie. We eindigden het vorige gedeelte op het moment dat jij in therapie was, John. Dat leek allemaal op zich goed te gaan. Baby was er. De relatie zat in de herstel. Maar de groei is tussen jou en de buurvrouw.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Ja, bizar hè? Nou ja,
dat zijn jouw woorden.
Ja, nee, maar het is ook wel... kijk, dat gaat van... ja, dat begint natuurlijk heel onschuldig en niks aan de hand. Totdat dat bouwt steeds verder uit. En dat begint gewoon met... je bent goede buren en je doet dat voor elkaar. En je helpt elkaar en je komt over de vloer. Zij had een lastige situatie. En ik voelde mij daar heel erg op mijn plek om er iets te kunnen doen. Dus ik ging daar te veel in. En dat ging eigenlijk steeds verder. Dus dat begon denk ik gewoon onschuldig met iets voor elkaar doen. En het bouwde steeds meer intimiteit op.
Naar wat bouwde het op dan?
Ja, uiteindelijk wel naar steeds meer erotische spanning. Of vertrouwen bouwen. En iets voor mezelf of iets geheims. Iets buiten het huwelijk om.
Maar je was dus in therapie geweest voor pornoverslaving. Ja. Hoe ging het destijds daarmee dan?
Ja, het was ook, toen was je nog in therapie.
Ja, toen
je was nog in therapie. Dus je was bezig over je identiteit. Ja. En hoe komt het nou allemaal?
Ja.
En dan toch gebeurt dan dit.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Ja, daar heb ik eigenlijk geen verklaring voor. Ik vind het ook wel erg lastig om dat te zeggen. Want ik schaam me er eigenlijk heel erg voor. Ik bedoel, ik vertelde naar Grace toe dat ik heel erg aan het hard werken was. En ik deed heel erg mijn best in mijn therapie. En ondertussen bouwde ik nog een geheime wereld op. En ik heb eigenlijk geen... Het matcht ook niet in mijn hoofd. Ik heb er geen verklaring voor, maar ik kon er ook geen weerstand tegen bieden.
Was dat dan toch nog ergens dat soort verslavingscirkel, alleen de verslaving die bouwde een soort van nu op?
Ja,
alleen dan anders?
Ik denk dat het gewoon nog steeds verslaving was.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Toch die spanning, het stiekeme.
Ja, het stiekeme. Ja.
En kon je dat ook nog steeds dan destijds scheiden? Je zei eerder, kon je die pornoverslaving kon je heel makkelijk soort van scheiden van je normale leven. Dit ook?
Ja, dat werd wel lastiger. Ja, dat greep natuurlijk veel meer in het gewone leven aan. Het was een buurvrouw en die kwam je gewoon tegen met allerlei dingen. En,
ja. Nou ja, ik had het bijvoorbeeld echt niet door. Want je plande het heel erg buiten mij om. Op de dagen dat hij thuis was en ik aan het werk bijvoorbeeld. Of hij had er allerlei foefjes voor bedacht. Maar wat ik wel merkte was dat jij steeds neerslachtiger werd. Ja. Steeds minder bereikbaar. Ja. Gesprekken kwamen er niet meer van. Nee. Of je werd heel erg boos.
Ja.
Echt heel erg boos. Ja. Dit was echt heel, heel apart voor mij. Dat ik dacht, wie ben je eigenlijk?
Ja.
Maar ik weet het aan die therapie.
Ja.
Oh ja, ook weer zoiets naïefs, denk ik, van mezelf achteraf.
Van, hij moet er zoveel heen.
Ja, hij moet er zoveel heen. Ja. En ach, nou ja, eigenlijk vond ik dat dan ook wel erg voor hem. En dan probeerde ik hem dan eigenlijk heel veel ruimte voor te geven. En dan vroeg ik naar die pornoverslaving. Nee, dat doe ik niet meer. En dat geloofde ik dan ook, ja.
Ja.
Want dat was ook niet.
Dat was ook
nee,
niet.
Nee, oh, gemeen, hè?
Ja.
Ja. Dus dan zei ik heel eerlijk, in mijn idee, van dat gaat heel goed.
Ja.
En ik maakte ook natuurlijk een beetje misbruik van, of een beetje, heel erg. Van ik heb het eigenlijk heel lastig in die therapie. Geef me naar
dat
de ruimte.
Dat zei je ook heel vaak.
Ja, weer een beetje slachtoffer.
Ja.
Slachtoffer zijn.
Ja.
En je projecteerde het heel erg op mij. Als ik dan vroeg van hoe het ging en wat er met hem aan de hand was en waar hij nou toch mee zat. Want ik wilde er voor hem zijn. Dan was het heel erg van je probeert me te controleren. En ik mag ook niet mezelf zijn. Ik ben gewoon op zoek. En werd hij eigenlijk meteen boos. En meteen ging de deur dan dicht.
Ja.
En dat ik dacht van, hoe kan dat? Nou ja, dat zal er wel bij horen. Ja.
Bizar, hè?
En ging je dat zelf ook een soort van geloven? Van, het ligt aan de therapie. Dat je het zo kan uitschakelen?
Ja. Ja. Ja, als ik het nu zeg, dan klinkt het echt heel raar. Maar ja, ik wilde gewoon geen afscheid nemen van die relatie. Dus ik ging alles manipuleren en bewerken.
Werd het echt een relatie? Was het overspel?
Ja, dat is een goede vraag.
Is overspel?
Ja.
Ja.
Ja. Ik denk, kijk, ik heb geen seks met haar gehad of zo. Maar het voelt wel als overspel, omdat ik een vertrouwensrelatie met haar had. En ik besteedde veel te veel aandacht aan haar en veel te veel tijd. En het ging echt ten koste van
Grace.
Haar leven.
Ja.
En onze relatie en ons huwelijk en mijn vaderschap. Dus het was gewoon verraad. Het was in die zin was het wel verraad en overspel en ontrouw, zeg maar.
Want vaak denk je dat bij overspel denk je gewoon seks. Dat is overspel.
Ja, maar er is meer dan seks wat ook onder overspel valt. Dat hebben wij zelf ook wel ontdekt. He, want dat was ook wel dat jij zei van maar ik ben niet met haar naar bed geweest. Nee, maar ik stond niet op nummer 1. Dat was die ander.
Ja.
En daar was je mee bezig. Daar had je ook wel verliefde gevoelens voor. Er was ook wel fysiek contact. Nou ja, ja, waar heb je het dan over?
Ja, ja. Want enkel seks, dat ja, wat
enkel
dan niet
seks,
is.
Nou ja, ja. Onlezig. Ik ja. bedoel, ja, dat maakt dan echt niet meer uit. Dat maakt in een huwelijk dan niet uit. Want je bent met een ander fulltime bezig geweest.
Ja. We moeten er helaas even uit voor de reclame en het nieuws. Maar in het volgende uur...